Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het geheim van een lang leven is een dubbele carrière, schrijft David Ogilvy, de reclamegoeroe. Eén tot ongeveer 65 jaar, de andere voor de volgende 30 jaar. Voor het eerste deel van zijn carrière krijgt Gerry Aerts, algemeen directeur van de Antwerpse cultuurtempel De Singel, alvast de Clara Carrièreprijs. En wat hij de volgende 30 jaar gaat doen, dat is nu nog koffiedik kijken, maar over een uur niet meer. Dag Gerry Aerts, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik ben bijna op een berg. Ik was eigenlijk bezig om die te beklimmen en ik heb soms het gevoel dat ik er nooit echt maar helemaal op geraak, maar nu ben ik er bijna.
Na die prijs of maakt dat allemaal geen zak uit?
Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit.
Dus... Dan nemen we hem terug.
Ja.
Nee, maar een carrière, ja, dat is, klinkt indrukwekkend. Hè?
Natuurlijk ben ik daar heel dankbaar voor. Ik was zelfs een beetje verrast dat men die prijs aan mij uitdeelde. Dat men tot het besluit kwam dat ik die verdiende. Ik dacht, ja, het is toch een prijs voor muziek. Ik ben geen muzikant, ik ben dat ooit wel geweest, maar ik heb het al 40 jaar niet meer gedaan. Waarom dan? Ik ben gewoon een intermediair tussen de kunstenaars en het publiek.
Ja, en die bescheidenheid, die siert je als je, en zo zijn wij, redactioneel even gewoon heel erg je huiswerk gaat doen en proberen na te vlooien wat die man allemaal heeft gezegd over de wereld, over zichzelf en de omgeving. Dan kom je zeer bekaaid uit. Jij bent iemand die zeer uitdrukkelijk in de schaduw, in de luwte gaat staan om je artiesten te laten floreren eigenlijk.
Dat klopt. Ik vind ook dat ik daarvoor betaald word. Ik heb die positie waar ik me niet wil opstellen als de grote alleswetende curator. Ik dacht dat toen ik die job begon te doen in de jaren 80 wel. Maar toen was er ook veel meer aan de orde van de dag dan vandaag. Je moest bijvoorbeeld het klassieke concertleven voor een stuk heruitvinden. Je moest daar inhoudelijke concepten bedenken. Je moest daar artiesten, muzici voor aanspreken, orkesten bijna gaan inspireren met ideeën om tot minder gebruikelijke concerten te komen. Maar dat is snel veranderd. En ik heb daardoor ook mijn positie veranderd. Ik ben veel meer met de jaren gaan luisteren. Ik heb een aantal jaren ook niet geprogrammeerd. Dat was toen ik pas directeur was, tot een aantal jaren later. Dan heb ik het over de jaren 90 en ben er dan daarna terug ingesprongen. En toen was mijn besluit heel vast. Ik ga hier niet meer zeggen hoe het moet. Ik ga luisteren en horen hoe het kan.
En wat is daar veranderd? Heeft dat met de professionalisering te maken?
Dat heeft ermee te maken dat heel het concertbestel ook veranderd was. Er waren veel meer ideeën, inhoudelijke onderbouw gekomen. Dramaturgie bijvoorbeeld van een programma op een seizoen maken. Dat was iets dat vroeger gewoon onbestaande was. Daarnaast heb je ook veel mondigere artiesten. De manier waarop dat muzici op dit moment en de laatste 10 jaar zeker over hun passie, over hun musiceren communiceren zelf, hoe ze hun ideeën bij elkaar zetten, die is veel meer onderbouwd. Die is ook, dat is veel prettiger om als programmator dan mee om te gaan.
En dan zie je dus inderdaad, als je nu je seizoensbrochure neemt, nu of maar eigenlijk 10 jaar geleden, dat jullie kiezen voor een dominante narratief. Je weet, als concertbezoeker, we hebben het nu heel even over de concerten, maar straks misschien natuurlijk ook over theater en de dans en zo, dan kies je, dan zie je heel duidelijk, dit wordt geleid. Dan gaan we niet zomaar Schubert doen, we gaan iets heel bijzonders rond Schubert doen, bijvoorbeeld. Ik zeg nu Schubert of Beethoven of Bach, heel erg Bach natuurlijk.
Dat klopt. Dat is wat je zelf nog als programmator kunt toevoegen. Dat is eigenlijk het strikje rondom het pakje. En ook het verhaal. Het verhaal van wat kunnen we vertellen om de mensen te verleiden om dit mee te maken. Niet om zomaar één avondje te komen, maar misschien wel meerdere avonden een lijn te volgen. Maar die lijn, die hebben we niet zelf vastgelegd. Die is ontstaan vanuit ideeën van kunstenaars. En soms leg je zo'n lijn wel vast, maar is er een heel zeg maar, vastgegeven, zoals alle strijkkwartetten van Beethoven in het Beethovenjaar 2020. Ja, dat zal gebeuren. Dus maar dan zoek je daar de juiste artiesten voor. In ons geval zullen er dat verschillende strijkkwartetten zijn van de jongere generatie die dat gaan doen.
Als je nu op die carrière van jou, dat mag wel even, hè, terugkijkt, wat springt eruit? Waar zeg je van, goh, maar hier was ik toch eigenlijk wel een beetje stiekem trots op?
Eén ding herinner ik me nog zeer goed. En dat was het uitnodigen van het Shostakovich-kwartet in 1989 of 1990, denk ik, met de integrale strijkkwartetten van Shostakovich. Gespreid over 5 of 6 avonden. En dat was heel bijzonder, omdat dat was nog nooit gebeurd in ons land. Die muziek, men kende dat wel, maar vooral uit de boekjes. Men speelde die ook niet zoveel op de radio. Weinig mensen hadden daar platen van. Dus ze was een beetje onbekend, maar wel bemind. Er waren mensen die daar echt passioneel over konden praten. En een paar van die mensen ben ik eens tegengekomen in Edinburgh. Op het festival daar. Daar speelden ze ook tijdens het festival de integrale van die Shostakovich-kwartetten in het kamermuziekzaaltje in het centrum van de stad. Bij een ochtendconcert. En iedere dag ging ik daar naartoe. En ik heb ze dan de tweede of de derde dag aangesproken. Ik zeg, ja, dat moeten jullie bij ons toch ook eens komen doen. En ja, dan ontstond er een heel verhaal, want ja, dat waren nog echte Russen. Hè. We spreken over 1989. Ik denk, toen ik hen hoorde, was het 88.
Dus dat betekent, er was nog de Sovjet-Unie?
Ja, dat was net in de omkanteling.
Precies,
zo. Gorbachev en zo.
Ja. Glasnost.
Glasnost.
En perestroika.
Ja.
En dan, hoe
wel? Hadden we iets afgesproken samen met de collega's van Utrecht, van Vredenburg, die ook die integrale wouden doen. Dan kunnen we ze gewoon 14 dagen bij ons houden en tussendoor gaan die concerten door en we brengen ze de ene dag naar Utrecht, de andere dag naar Antwerpen. Maar na een week begonnen ze zo te zeggen van, kijk, ja, in feite dat geld, ja, wat wij willen is ieder een auto om terug mee naar Moskou te rijden. Kan je voor wat we normaal verdienen hier 4 auto's gaan kopen? Ik zeg, ja, geen nieuwe. Dat gaat niet lukken. Occasiewagens. We hadden toen ook een Poolse conciërge in de Singel. En die kende heel goed zijn weg bij die autohandelaars. Die is dan met hen auto's gaan kiezen. En toen, 3 dagen voor ze moesten vertrekken, hadden ze allemaal een auto. Maar bleek dat de altviolist geen auto kon rijden en geen rijbewijs had.
Heerlijk.
Dus we hebben die dan heel snel leren autorijden en die is zonder rijbewijs naar Moskou gereden.
Wauw. En welke auto's waren het? Volgas of
Ik weet niet wat het was. Ze waren er zeer tevreden mee.
Het stond nog niet. Is dat de usance in jullie wereld, dat je voor wat hoort wat zo?
Dat is helemaal niet zo gebruikelijk. Want ze hebben van ons gewoon hun uitkoopsom gekregen en ze hebben dan zelf hun auto's daarmee betaald. Hè. Dus we hebben ze niet betaald in auto's.
Je kunt het niet ontlopen, Jerry Aerts. Niet omdat je in de lupte zit, dat je niet bij zo'n carrièreprijs ook eens even persoonlijk mag worden. Je bent de zoon van Maurice Aerts. Die misschien nog wat mensen niet meer kennen, maar die een hele befaamde contrabasspeler was. Hij had zijn kwartet, hij was ook bij de Munt. Wat heb je van hem? Hoe belangrijk is hij geweest in je leven?
Wel, hij is heel belangrijk geweest. Nu hij een aantal jaren overleden is, merk ik dan nog veel meer. Ik heb veel van hem geërfd. Niet alleen hoe ik eruit zie, mijn genen, maar ook de interesses. Ik ben bijvoorbeeld opgevoed. Mijn vader moest op zijn 18e kiezen tussen de Franse en de Belgische nationaliteit. Hij heeft dan voor de Belgische gekozen omwille van de mogelijke oorlogssituatie waarin hij zou terechtkomen wanneer hij voor de Franse zou kiezen, wanneer hij daar soldaat moest worden. Maar eigenlijk lag zijn hart in Frankrijk, bij vele familie daar. Hij was daar geboren, hij had daar een aantal jaren met zijn ouders gewoond en was voor de Tweede Wereldoorlog teruggekomen. Maar dat liet eigenlijk een spoor van Franse cultuur na. Muziek die we thuis beluisterden was dikwijls Frans, zowel in chansons, maar ook Amerikaans en dus dat was altijd zo die wisselwerking. En uiteraard was er die klassieke muziekwereld, waar ik me eerst uiteraard van afgezet heb. Ik ging dan wel naar het conservatorium in Mechelen. Maar ik stond op podia, alles behalve klassieke muziek te spelen. En hij vond dat fijn. Hij was zelf ook ooit uit het conservatorium van Antwerpen buitengegooid, omdat hij jazz speelde. Dat mocht toen niet in de jaren 50.
Terwijl daarom, zijn instrument zich daar heel toe goed leende.
Ja, als contrabassist moest hij met iets zijn studies betalen. Dus zoveel werk als klassiek muzikus was er niet. Dus hij ging maar jazz spelen in de clubs. En ja, dat hoorde niet, dus hij vloog buiten. Maar heeft dan wel een grote klassieke carrière kunnen uitbouwen. En heeft me eigenlijk geïnstrueerd in de waarde van die klassieke muziek.
In welke zin dan? Waarom heb je dat dan ontdekt ineens?
Wel, als kind bijvoorbeeld, als wij op vakantie gingen, dan was dat eigenlijk op tournee gaan. Mijn ouders hadden een auto, daar hing een boot achter. En daar in die boot, daar lagen soms twee contrabassen in. En moesten we ook nog met de twee jongens slapen in die boot, wanneer we ergens verbleven onderweg. Dat was dus een aantal dagen vakantie, dan ergens een concert en dan weer een aantal dagen vakantie. En zo trokken wij door Zuid-Europa. Het was heel plezierig. Dus ik associeerde als kind klassieke muziek met vakantie.
Ja,
dus dat is een aantrekkelijkheid. Ik hoorde ook over verhalen vertellen van tournees in Italië, waar van alles gebeurde. En ik mocht soms ook mee naar een kasteel waar een concert met muziek van Bach gespeeld werd. En waar ik in de wolken was van op dat kasteel te zijn, maar ook van naar die muziek te luisteren.
Eigenlijk ben je gewoon bevoorrecht.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben zonder het zelf te weten in een soort droomwereld terechtgekomen. Van die gestuurd werd vanuit de klassieke muziek.
Ik heb hem meegemaakt. We hebben samen lokale radio gemaakt. En hij was eigenlijk een beetje zo ons troeteldiertje. Trad heel vaak op met zijn kwartet bij ons op de lokale radio. Ik herinner me van hem dat hij inderdaad ook een hele brede muziekkeuze had. Die kon echt over heel veel muziek meepraten. Het was niet alleen maar jazz of alleen maar heel klassiek, toch?
Nee, daar werd bij ons thuis nooit een onderscheid gemaakt of iets nu klassiek hoorde te zijn, of jazz, of pop. Dat kon allemaal. Dat hoorde er gewoon bij. Er was goede muziek, of muziek die je zelf goed vond. Dat was nog het belangrijkste. En muziek die je minder interessant vond. En daar moest je maar zelf je keuzes in maken. Dus hij heeft me ook altijd gestimuleerd om de dingen te doen die ik deed. En toen ik dan op mijn 17e besliste van helemaal geen muzikus te worden, dan zei hij, goed, doe het maar wat anders, maar doe het met plezier.
Mm-hmm. Zoals alle gasten, hier mag jij ook natuurlijk boeken meebrengen. Boeken of teksten die jou hebben geïnspireerd, Jerry Aerts. Ik zeg het er even bij, de directeur vooralsnog van de Cultuurtempel, de single, tot september 2020. Dat is nog flink, hè?
Dat is nog anderhalf jaar.
Ja. En dan?
En dan heb ik besloten om op pensioen te gaan. En dat als belangrijkste bezigheid te zien. Ik heb dan toch wel 45 jaar hard gewerkt. En werken als de belangrijkste tijdsbesteding gezien. En vanaf dan is op pensioen zijn de belangrijkste tijdsbesteding. Als daar iets bij komt, dat kan, maar dat hoeft niet. Dus ik heb me daar geen doelen bij gesteld. Als men mij iets vraagt om iets te doen, dan zal ik dat misschien doen. Maar het hoeft niet.
Dus ik zei dat je teksten mee hebt en boeken. Je begint met Albert Camus. Niet uit La Peste of L'Étranger of Le Mythe Sisyphe, maar gewoon de redenvoering eigenlijk die hij gaf, of een deel ervan, bij de aanvaarding van de Nobelprijs in 1957. We gaan gewoon eens eerst luisteren en het dan over hebben.
Kunst is volgens mij geen solitair genoegen. Ze is een manier om zoveel mogelijk mensen te ontroeren door hen een geprivilegieerd beeld van gedeeld lijden en gedeelde vreugde aan te reiken. Daarom verplicht ze de kunstenaar om zich niet af te zonderen. Ze onderwerpt hem aan de meest nederige en universele waarheid. En wie het lot van de kunstenaar kiest omdat hij zich anders voelt, leert snel dat hij zijn kunst en zijn anders zijn alleen kan voeden door te bekennen dat hij op alle anderen lijkt. De kunstenaar bevindt zich in een eeuwige wisselwerking tussen het ik en de ander. Halverwege de schoonheid die hij niet kan missen en de gemeenschap waarvan hij zich niet kan losrukken. Dat is waarom echte artiesten niets misprijzen.
Sherry Aarslas, de dankrede eigenlijk uit bij de aanvaarding van de Nobelprijs Literatuur in 1957 van Albert Camus. Hij zegt eigenlijk veel over de positie, Sherry, van de kunstenaar in zijn tijd en misschien ook wel vandaag. En die is genuanceerd.
Ja, hij weerlegt eigenlijk de mythe van die eenzame kunstenaar in zijn ivoren toren, die albatros die daar boven de menigte vliegt. Dat is volgens hem niet de kunstenaar. Of dat is een positie die de kunstenaar, vanuit zijn engagement, die Albert Camus wel degelijk had, niet kan of mag innemen. Hij vraagt een andersoortig engagement, namelijk het inschrijven van de kunstenaar in de geschiedenis, in de samenleving.
Ja, maar wat is het verschil tussen... dat is eigenlijk een césure, een schuring die heel de tijd opnieuw, en dat moet jij zeker weten als artistiek directeur, terugkomt. Hè. Je hebt een periode gehad, laten we het heel concreet maken, onder de cultuurminister Anciot, waar je ineens culturele participatieve moest gaan werken, waar het sociaal-artistieke belangrijk werd. Dan heb je eigenlijk de periode gehad die eraan vooraf ging, waar het veel meer op de artiest werd ingezet, de schepper eigenlijk, de creator. Vandaag zitten we, heb ik het idee, een beetje op een dubbelspoor zo. Je mag je als artiest wel uiten, maar je moet natuurlijk ook voeling houden met de samenleving. Wat zegt Sherry Aarts eigenlijk?
Wel, ik denk dat je... Uiteraard is ieder artiest vrij te zijn om wat hij wil. Dit is maar de mening van Albert Camus. Dat was ook hoe hij zijn eigen positie verdedigde. Je moet toch ook wel een beetje denken van waar kwam Camus? Waarom kwam hij tot dergelijke stellingname? Hij was de eerste jaren van zijn leven... had hij denk ik tot zijn 25e in Algerije geleefd, mm-hmm, bij zijn ouders. Het waren pieds-noirs, kolonisten dus. Hij was in Frankrijk terechtgekomen en maakte zich onmiddellijk lid van de communistische partij. Vanuit dat engagement die daarvoor gaan. En wat gebeurt er? Hij krijgt sympathieën voor de Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging. Tegelijkertijd is hij het kind van pieds-noirs. Dus dat is een heel moeilijke, dubbele positie. En hij wordt, ik denk in 1937, uit de communistische partij gezet. Waardoor hij eigenlijk opzij werd geschoven door de linkse intellectuelen. Hij ging nog wel naar het café de Flore, maar hij hoorde er niet, mm-hmm, echt meer bij. Dus hij zat zo ook een beetje op die tweespalt. En misschien heeft hij dat geprojecteerd op zijn kunstenaar zijn, waarmee ik niet wil zeggen dat vandaag absoluut is. Ik vind wel de manier waarop hij het poneert belangrijk wanneer je als organisator met kunstenaars en met publiek te maken hebt. Je moet dan namelijk zoveel mogelijk toegangen openen. En dan wanneer de kunstenaar daar ergens staat, zo overtuigd van zijn eigen ik en wat hij wil vertellen en tonen, dat het soms niet meer vertaalbaar is door ons organisatoren, dan hebben wij een probleem.
Omdat het hermetisch is,
omdat het
bijvoorbeeld.
Hermetisch is, ja, bijvoorbeeld, ja. Maar iets kan ook absoluut schoon zijn, hè? Dus, zonder enige toegeving te doen, en dan kies ik er wel voor.
Ja, en dan probeer je dat in de markt te zetten.
Dat klopt, ja.
Te vermarketeren, want daar zijn jullie toch wel heel goed in geworden.
Wel ja, dat is onze job en daar leer je met de jaren. Hè.
Ja. Nu, nog even naar Albert Camus. En ja, het zou wel eens best kunnen wat je zegt. Hij is inderdaad uitgespuugd op een bepaald moment door de linkse intelligentsia, door de communistische partij. In die zin zelfs dat een Italiaanse wetenschapper, Giovanni Catelli, mm-hmm, die heeft een nieuw licht geworpen op... De dood van Albert Camus, heroïsche is het niet, maar wel een heel literaire dood. Hè? Dus hij is,
In een auto-ongeval omgekomen samen met zijn uitgever, geloof ik.
Ja, met Michel Gallimard, zijn vriend. In, dat vind ik toch altijd zo heel leuk om dat te weten, in de imposante, Facel Vega FV3B. Dat is een fantastisch mooie auto, een sportauto. En daar zijn ze dus tegen een boom geknald. Nu zegt die Catelli dat niet zomaar een ongeval was, maar dat de beruchte KGB, de toenmalige Sovjet-Russische geheime dienst, daarachter zou zitten, omdat hij dus zware kritiek had geuit op de Sovjet-Unie. En dat kon niet als ex-communist.
Het zou kunnen, maar ik geloof niet zo hard in van dergelijke complottheorieën. Ik ben meestal een non-believer wanneer dergelijke constructies jaren na datum worden opgezet. Het kan, maar ik geloof het niet.
Dan ben je te rationeel.
Ja, klopt. Ja.
Te bedachtzaam ook. Jerry, ja, zonder muziek is er geen leven en dus ook geen Clara en dus ook geen Berg en Dal. Dat is dan ook de vraag, welke muziek gaan we voor zo iemand draaien? Dat is niet evident, hoor. Dacht Francis Poulenc, een sonate voor cello en piano, omdat we dat hier vanuit Clara nogal heel erg stimuleren, maar ook omdat ik gewoon zou willen weten wat jij daar nu van vindt.
Wel, voor het begint, kan ik erbij zeggen, ik ben een grote Poulenc-fan. Ik hoor zijn muziek wanneer ik ze voor het eerst hoor, altijd bijzonder graag. Ik ga ze herbeluisteren, maar ik ben geen kenner van zijn muziek. Ze emotioneert mij. Ze pakt me echt regelrecht terwijl ik er naar luister. Dus ja, het is wel heavy, denk ik, voor op zo'n zondagochtend.
Mm-hmm. Hoe wisten we dat toch? Zo, Francis Poulenc, een sonate voor cello en piano met Anastasia Feruleva en Frank van der Laar. Bij mij zit Gerry Aerts, hij is de algemeen directeur van de cultuurtempel, de Antwerpse cultuurtempel, de Singel. Gerry, kon je met deze versie van Poulenc leven?
Zeker. Het is een lichtere Poulenc dan degene die ik in mijn hoofd had. Het is dansante balletmuziek. Dat is niet direct het beeld wat ik altijd bij zijn muziek heb. Maar hier was het ook wel op die manier vertolkt. Dus ik kan daar best mee leven. Ja.
Dus pitanter en misschien lichtvoetiger dan je van hem gewoon bent?
Ja. Ja. Het kan zo gespeeld worden, maar het kan ook heel anders. En ik denk dat ook weer... Poulenc was ook zo iemand die in veel verschillende werelden tegelijk leefde en zijn muziek daar ook deel van liet zijn.
Dat is waar, vorig seizoen in de Munts zag ik nog dialoog de Milit. Mens.
Ja. Pakkend. Hè,
fantastische opera. Ook gezien?
Ja.
Oh la la, dat einde waar het zelf Regina wordt gezongen. Ja, dus. Oh, dat gaat midscheeps naar het hart. Ja. Daar kom je echt onthutst buiten, vind ik.
Ja. Dan is dit lichte kost.
Ja, dit is minder onthutst, ja. Pas op, dat gebeurt ook in de Singel wel aardig veel. Misschien te veel soms naar mijn emotionele vermogen. Dat je buiten komt en zegt, goh, wat heb ik nu gezien? Wat heb jij bijvoorbeeld nu in je eigen kot, hè? Om het nu eens gewoon zo te zeggen, het afgelopen seizoen of seizoenen waarvan je zei, hier was ik echt niet goed van.
Een paar weken geleden, de Wiener Philharmoniker, voor het eerst sinds heel vele decennia.
In de Elisabethzaal.
Opnieuw in Antwerpen, in de Elisabethzaal. Daar mogen wij nu ook concerten organiseren. Ze speelden de 9e van Mahler, een onwaarschijnlijk aangrijpend werk. Het is eigenlijk muziek die gecomponeerd is om dood te gaan. Die zelf eigenlijk uitsterft in zijn laatste beweging, tot er amper iets overblijft, alleen maar wat iele klank, een paar instrumenten. En waar je dan eindigt en je ervaart dat is een deel van de partituur in vele mate stilte. En dat stond dan in schril contrast met eerste bewegingen die heftig waren, waar de verschillende groepen, want het is een zeer gedisciplineerd orkest, de Wiener Philharmoniker, misschien wel het meest gedisciplineerde van allemaal. En je voelde die muzikanten vechten onder elkaar, de dirigent uitdagen. Het was Adam Fischer, de broer van Ivan Fischer, die een week eerder nog maar Stravinsky-programma daar in die zaal had gedaan. Dus het was ook zo'n beetje een broedergevecht. Tussen die twee, wie is hier de beste? Wel, ze hebben allemaal, alle twee, fantastisch gepresteerd, maar ze hebben zeer andere dingen gebracht. En dat is ook net wat onze taak is, dat je het publiek ook een brede kijk geeft op wat de waarde en de mogelijke kracht van zo'n muziek, in dit geval symfonische muziek, zal zijn.
Ik ben blij dat je het aanraakt, dus de Elisabethzaal. Hè? Ik bedoel, je begint er zelf over. Je mag nu 5 toporkesten uitnodigen. Je krijgt daar €400.000 subsidie voor. Dat mag allemaal gezegd worden. Moet eigenlijk gezegd worden. Een aantal van die concerten heb ik al meegemaakt. Wat mij opvalt, Gerry, het is niet eenvoudig om die Elisabethzaal vol te krijgen.
Dat klopt. Ze is vol te krijgen. Nu was ze 3 keer na elkaar vol. Wanneer je de hele grote namen uit de kanon als componist combineert met de hele grote kanon van de uitvoerende orkesten. Wanneer je daar een beetje buiten gaat en je bijvoorbeeld dat fantastische vioolconcerto van Alban Berg op het programma zit, ja, dan zitten er meteen 500 mensen minder in de zaal.
En dat zie je, want dat is een zaal van 2200 mensen. Dus dan heb je het idee van, ik zit hier eigenlijk samen nog wat andere, punt.
Het blijven er nog altijd wel veel, hè, die daar samen zitten. Maar het is een universeel fenomeen. Behalve in het Verre Oosten, in Azië is de klassieke muziek nog in volle ontwikkeling, zeker de symfonische. Maar in heel de Angelsaksische wereld, in Europa, ook zelfs in Duitsland, zie je dat die wereld toch wel wat klappen krijgt en zich moet verdedigen. En daarom is het goed om muziek toch breder dan alleen maar die kanon te gaan tonen of organiseren als organisator.
Maar is de verleiding niet groot, Gerry Aerts, om dan toch maar bij het oude bekende te blijven? Dan weet je, mijn zaal zit vol.
Wel ja, maar dat is niet je enige bedoeling. Nee. Wanneer je hebt ook nog een stukje een educatieve, enthousiasmerende taak. En ik wil mensen nog altijd overtuigen om naar die Alban Berg te komen luisteren ook. En ze niet alleen maar de dingen voor te schotelen die ze zelf zo mooi vinden. Mahler 9e symfonie is daar trouwens een goed voorbeeld van. Dat is niet de allermooiste muziek die bestaat. Het is wel misschien van de allerpakkendste muziek die bestaat. Maar ze is ingewikkeld. Ze vergt inspanning, intellectuele inspanning, om ervan te genieten. En ik hoorde in mijn buurt ook wel wat oudere dames van... Oh, dat is toch wel moeilijke muziek, hè? En dan op het einde zie je ze ook wel smelten. Want dan kunnen ze er niet tegen dat het zo mooi eindigt.
Wat is er aan de hand in de klassieke muziek? Want wij horen dat hier natuurlijk ook voortdurend.
Wel, er is in ons land eigenlijk niks aan de hand. In België en in Vlaanderen zeker is de klassieke muziek een groeimarkt nog. Er is eigenlijk nog ieder jaar een stijging van het publiek dat eraan participeert. Maar als je bijvoorbeeld maar de grens overgaat naar het noorden, naar Nederland, dan zie je dat de klassieke muziek daar toch wel ferme klappen heeft gekregen. Dat ze ook minder aan bod komt in de concertzalen, omdat zalen daar dikwijls minder goed gesubsidieerd zijn dan degene bij ons. Wij zijn ook met minder zalen. In Nederland heb je in iedere stad zowat een concertzaal en een theater. En ja, de commercialisering van de programmering is daar verder doorgedrongen. De vrije markt ook in haar aanwezigheid in die zalen.
En dus, moeten we doen?
Klassieke muziek blijven programmeren, ja, en die waarde blijven verdedigen. Ja. Want we hebben nog een potentieel en het is groeiende in Vlaanderen. Dus, maar niet alleen met het ijzeren repertoire, ook met af en toe wat anders daartussen.
En ik denk toch dat voor de single alvast, dat is gegarandeerd. Hendrik Stormen, jouw opvolger, de intendant van ons Clara Festival, het kan toch niet anders dat die ook gaat inzetten op klassiek?
Dat klopt, ja. Hij is daarvan overtuigd dat die waarden moeten gedeeld worden. In die zin gelijkt hij misschien een beetje op mij, omdat hij ook van kinds af aan in die wereld is binnengebracht. Zijn ouders namen hem mee naar klassieke concerten. En hij heeft dat echt met de paplepel binnengekregen. En dan besef je pas wat dat met je doet, als je dat heel je leven hebt. Je kunt dat op latere leeftijd, wat de meeste mensen voor hebben, pas beginnen appreciëren. Daardoor is het publiek dikwijls ook gemiddeld grijzer en ouder. Maar wat mij verheugd heeft, bijvoorbeeld toen Ivan Fischer met het Budapest Festival Orchestra Stravinsky deed, dat is er veel meer jonge mensen in de zaal zaten. Want die oudere generatie, die vindt Stravinsky misschien toch nog altijd wel een beetje moeilijk. En die jongere generatie die ziet, dat is muziek van meer dan 100 jaar geleden, daar gaan we naartoe. En dat viel op en die reageren daar fantastisch op. Maar waarom komen die naar Stravinsky? Omdat ze natuurlijk Le Sacre du Printemps willen horen. Dat is iets wat ze hebben meegekregen, dat trekt hen aan. Dat kennen ze misschien niet zo heel goed, maar dat is ja, ook sterk pakkende muziek, dus dat willen ze beleven. En dat was eigenlijk een hele fijne avond dat je dat kon zien, dat met een dergelijk programma ineens het publiek een stuk jonger was.
Je zit daar ook bij ons bijvoorbeeld in Clara en de Single, of Iedereen Klassiek in het Concertgebouw in Brugge. Zit er toch ook een heel... Ineens komt daar ook veel jong volk naartoe. En zeg je, ja, er is toch wel een potentieel, hè?
Ja, jongeren kunnen soms verleid worden door een evenement. Hè? Ja. Dus de dingen die je net noemt, dat zijn evenementen die een heel breed publiek van alle leeftijden in beweging brengen. Dat is ook nodig. Ik ben ook heel blij dat Clara in de Single doet. Dus,
wij ook. Jerry, je zegt eigenlijk bij een voetnoot bij de keuze van de teksten. Bijvoorbeeld, we gaan nu naar Paul Snoek. Dat is iets niet wat je meteen van Jerry Aarts zou verwachten, want die heeft weinig met poëzie in zijn de single toch.
Dat klopt, maar ik heb een gedicht gekozen dat je regelmatig nog zelfs in naslagwerken en zo terugvindt. Iets wat me gefrappeerd heeft, omdat ik het gelezen heb op het moment dat het geschreven was, in 1972.
Oh ja.
Daar is een heel gekke reden voor. In het laatste jaar, toen ik op het Atheneum zat, moesten wij een maturiteitsexamen afleggen.
Juist.
En ik had voor het vak Nederlands gekozen. En dan moest ik... En ik dacht eerst, dat gaat wel. Ik moest 100 boeken van Nederlandstalige auteurs gelezen hebben daarvoor. Dat was veel. Ik had relatief weinig tijd om dat te doen. Dus tegen dat het zo Pasen begon te worden, begon ik... ook kortverhalen daarin op te nemen. En zo had ik een toen pas uitgekomen boekje, Bultaco 250cc, van Paul Snoek, uit de bibliotheek gehaald. Dat was bij de nieuwe boeken. En daar stonden 5 kortverhalen in die nogal autobiografisch waren. En die hadden me aangesproken. Ik dacht van, kijk, dat is iemand die eigenlijk een dichter is. Maar ik ga nu toch eens zijn gedichten lezen, want dat deed ik eigenlijk nooit, gedichten lezen. Dat moet ik eerlijk bekennen. En ik voelde me aangesproken door bepaalde elementen, waaronder ook elementen in dit gedicht, wat ik nu eventjes ter hand ga nemen. Dat is dat hij, in feite, het is een soort provocatie tegen de sierlijkheid. En in feite van een angry young man, die zichzelf, een groteske romanticus ook wel,
ja.
Een enfant terrible, maar dan zelf verklaard enfant terrible van de Vlaamse letteren. Ja. En iemand die op dat moment, dat heb ik ook pas achteraf vernomen via verhalen van een vrouw die haar vader kende hem en ze kwamen bij elkaar al eens op bezoek en zo. Ja, dat was gewoon een speciale man. Een soort cascadeur.
Ja, een drinkbroer, een arrogante rebel. Die drijft op hoogmoed, wordt gezegd, een zelfvoldaanheid. Die ook zichzelf te pletter heeft gereden. Net zozeer als Camus. Ja, je hebt een voorliefde voor auteurs die zich te pletten rijden.
Ja, dat valt me nu ook op.
God.
Ik ga het niet doen. Hè,
ik heb geen auto, gelukkig. Ja. We gaan luisteren naar een ode eigenlijk aan de groente. Hè? Dat is het toch?
Ja. Zeg het met groente. Er dient nu eens en vergoed een punt geplaatst achter die wufte bloemenromantiek. Te veel gewassen worden verwaarloosd, om niet te zeggen uitgeroeid. En er groeit verdomd nog wat anders op aarde dan tulpen, rozen en margrieten. Neem bijvoorbeeld het onzinnig gebruik de bruid, die toch geen maagd meer is, een duur boeketje in de handen te drukken en op de feesttafel overal ruikertjes. Voortaan dragen de bruid een harde asperge en op de dis nog enkel spinazie en de heren hoogstens een shallot in het knoopsgat. Vind je het ook zo zielig de wereldkampioen op zijn schavotje na het spelen van zijn volkslied te zien zwaaien met een levensgevaarlijke bloementuil? Dat men die kerels nu eens bedacht met een flinke bos prei of selder. Groentesoep bevat meer vitamines dan je denkt, of zien ze er met al hun doping nog niet bleek genoeg uit misschien? Ook de bloemenzaken moeten gesloten worden en alle variëteiten van de roos verdelgd. In de tuintjes kweekt men alleen nog echte brandnetels en wilde grassoorten. Vooral de cultuur van de blauwe distel dient door het verlenen van staatstoelagen bij alle lagen der bevolking aangemoedigd. En loopt er hier of daar in een dorp nog een dichterlijk man rond, voor wie de lente geen lente is zonder zaaien, hij kan steeds bij de overheid terecht. Die zal hem met een glimlach het nodige verstrekken, een plastic zakje vol met plastic zaadjes.
Heerlijk. Goh, amusant. Paul Snoek. Jerry Aerts, zie je het al voor je gebeuren dat je naar een receptie gaat met een asperge in je knop?
Wel, er is ook nog een andere reden, bedenk ik me nu plots, waarom ik dit gedicht gekozen heb. Ik heb het op het afscheid van Free Leijzen als directeur van de Singel. En toen ik zelf iets moest zeggen, maar daar echte woorden niet voor vond, heb ik teruggegrepen naar dat gedicht. Ik heb dat dan op het einde van de avond voorgedragen voor de mensen. En wat zag ik de volgende dag? Free, die had een bloemenabonnement op haar bureau. En op mijn bureau stond de volgende ochtend een grote vaas met daarin 2 bossen prei en een dikke witte selder.
Heerlijk, ze had het gesnapt. Van de selder naar de dode bladeren, dat is maar een kleine stap voor de mensheid. Yves Montand, Les feuilles mortes. Oh, je voulais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En dan even verderop zegt hij, of zingt hij Les feuilles mortes, ramasse à l'appel. Ik had zo graag willen dat jij nog dacht aan de gelukkige dagen, dat wij nog vrienden waren. Dode bladeren worden bijeen geschept. Het spettert van de melancholie.
Ja, en dan moet je weten dat misschien die melancholie zo universeel verstaan wordt. Niet alleen omdat Yves Montand daar een lied van had gemaakt om als een soort achtergrondgeluid in een film te gebruiken. Waar hij de hoofdrol in speelde trouwens. Een totaal geflopte film. Dus zo is dat hele mooie, een beetje sentimentele, mijmerende gedicht toch eerst in de vergeet ook geraakt. En pas later, toen het door hem opnieuw werd gezongen, maar toen ook jazzmen er Autumn Leaves van hebben gemaakt. Niet alleen als een gezongen lied, maar vooral als een instrumental, een traditional eigenlijk. Zelfs in versies van Miles Davis, Earl Garner, is dat nummer gespeeld. Alle jazzcats, wanneer ze studeren, die leren dat. Dus het heeft ook wel veel betekenis. Ik heb getwijfeld tussen de versie van Françoise Hardy, omdat ik die zo sexy vind, en omdat die ook vanuit de vrouw gezongen wordt, en het toch wel ietsje minder melancholisch maakt.
Oh ja.
Maar er is ook een heel triviaal kantje aan dat gedicht, in feite, en dat denk niet dat veel mensen dat weten. Dat is dat Prévert, die woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Jacques Prévert is de man die het geschreven heeft.
Die de tekst geschreven heeft en de muziek is van Joseph Costa.
Juist.
Wel, Jacques Prévert die woonde in de Provence. Ik denk in Saint-Paul-de-Vence, exact. En hij had daar een liefdesrelatie met een hele mooie jonge vrouw. En hij vond die vrouw eigenlijk te mooi voor hem. En hij stootte zich haar van zich af, terwijl het een heftige liefdesrelatie was. Hij noemde het zelfs ergens ooit het verhaal van La Belle et la Bête. Dus dit is wat er gebeurd is. Op een bepaald moment zei ze, oké, dan ben ik maar te mooi voor jou. Ik kies voor een voetballer. En ze heeft hem verlaten voor een jonge voetballer.
Goh, dat is hem toch maar gezwegen, zeg. Wat een dom hoor.
Ja, maar ja, hij vond zichzelf lelijk, hè, de man. En dat is een eeuwig domper op zijn bestaan geweest. En dat lees je eigenlijk in nogal wat van zijn werk.
Ja, misschien wel. Misschien wel, als je zo zegt. Het is toch helemaal niet autobiografisch, hè? Want,
nee.
Want je bent goed getrouwd.
Klopt, ja.
Zo is het al heel lang, eeuwen eigenlijk.
Al heel lang, ja. Sinds mijn vrouw was 18 en ik 21.
Kijk eens aan.
Maar dan zijn we niet getrouwd en zijn we gewoon gaan samenwonen. Ja. Maar we zijn ook al wel een eeuwigheid getrouwd.
Dat is zo gebleven, hè?
Ja.
Samen naar de single ook.
Ja, klopt.
Lef je macht.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Désunis. La 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 la. 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 Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Les feuilles mortes, Yves Montand. Het is een lied dat voor ons lijkt gemaakt, zingt hij. Jij hield van mij en ik wil van jou. Klinkt niet echt chic. Dan toch maar de Franse versie. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Moi, je t'aimais.
Berg en Dal met Padone.
En met Gerry Aerts. Hij is de algemeen directeur van de Cultuurtempel, de Singel in Antwerpen. Aha, we zijn even terug bij de tijd. Want dit klinkt inderdaad toch, hoe je draait of keert, melancholisch.
Ja, het is het zeker. Hè? Dus, Montand heeft die plaat met allemaal Prévert-teksten gemaakt, denk ik. Pas nadat er een paar wat succes hadden. Hij was niet de meest succesvolle musicalzanger. Zijn filmcarrière ging met ups en downs. Dus... Hij heeft dat dan samengebracht en dat is dan vele jaren later een cultplaat geworden. Het is ook zo dat ik het heb leren kennen. Mijn ouders die hadden die plaat, er werd naar geluisterd. Maar bij mij heeft het dan toch weer 20 jaar later geduurd voordat ik dat zelf in huis heb gepakt. En dat ben beginnen koesteren. Ja. En misschien wel melancholisch gedreven.
Je moest misschien eerst een milde vadermoord plegen om hem dan weer binnen te halen.
Wel zoiets, ja.
Ronnie Doyle, dat is het derde boek dat je meebrengt voor ons. The Woman Who Walked Into Doors. In het Nederlands toch ook weer niet zo heel erg hoopgevende vrouw die tegen de deur aanliep. Roddy Doyle, kennen we van zijn Barrytown-trilogie, die een idee geeft van de belevingswereld van de Ierse arbeidsklasse na de Tweede Wereldoorlog. Dit is een andere koek, Jerry. The Woman Who Walked Into Doors, geschreven als een monoloog van een 39-jarige vrouw. Zij is een werkster, Polen, Paula. Alleenstaande moeder van een paar kinderen, zwaar verslaafd aan alcohol. Haar man, die ze... niet zo lang geleden, herinner ik mij, uit huis heeft gezet. Die wordt aan het begin van het boek, en dan weet je ook meteen, doodgeschoten bij het plegen van een roofoverval. En die man, die blijkt geen doetje te zijn geweest.
Dat klopt. Ik heb ook het fragment dat ik gekozen heb, ik heb heel bewust niet die eerste scène genomen. Want dat is een mokerslag. Hè. Een vrouw doet de deur open, er staat een belabberde politieagent te zeggen dat haar man is doodgeschoten. De man die ze zelf een tijd eerder met de pan waarin ze spek aan het bakken was, de deur heeft uitgeslagen. Waarom? Omdat hij op een manier naar haar dochter keek die helemaal niet juist was.
En hij er ook af en toe eens goed bij
peerde. Hij had haar continu bijgepeerd. Had er eigenlijk het was een constante van huiselijk geweld, dronkenschap.
En ze zei dan tegen haar vriendinnen dat ze tegen de deur was
gelopen. Tegen de deur was gelopen, dat zei ze altijd. Hij voerde haar wel telkens naar het hospitaal. Dat is ook weer zoiets. Het dubbele van... Hij sloeg haar tot hij haar nog net naar het hospitaal kon voeren. En mij fascineren die situaties dikwijls, omdat ik ze niet ken. Omdat ik er alleen maar wil over lezen in romans. Omdat het een wereld is waar ik wel iets meer wil van weten. Van wat drijft die mensen... In dit boek wordt eigenlijk de psychologie van die man, die Charlo, niet zo uitgediept in feite. Dus je hebt vooral de positie van die vrouw. Maar wat is die vrouw eigenlijk? Waarom blijft zij altijd, zoals spijtig genoeg vele vrouwen, in die positie zitten waar je dat aanvaardt? Ja, zolang ze niet aan de kinderen komen, is het nog oké. Mij mogen ze half doodslaan. Mm-hmm. En dat zit... denk ik heel erg verweven in en goed beschreven in die roman van Roddy Doyle. Want ik kende hem van vroeger werken, die trilogie die je noemt, waar dat ook over diezelfde arbeidersklasse gaat, maar waar je toch meer een optimisme en continue humor hebt. In de Commitments bijvoorbeeld, dat orkestje dat gaat spelen. Herkende ik ook veel van wat ik zelf heb meegemaakt met orkestjes waar we gingen spelen in de tijd.
Paddy Clark, hahaha.
Dus al die dingen die ineens een mokerslag krijgen hier, van echt de eerste lijnen van de roman zijn al bam. Ze hebben hem doodgeschoten.
Mm-hmm. Ja, er valt weinig te lachen. Hè?
Ja. En daarom heb ik gekozen voor de scène die erna komt, okay, waar ze eigenlijk haar eerste ontmoeting met hem beschrijft. Ik zwijmelde toen ik Charlo voor het eerst zag. Zonder dolle. Ik viel niet flauw of raakte in onmacht. Maar mijn knieën knikten en ik kreeg de slappe lach. Opeens wist ik dat ik longen had omdat ze leeg waren en mijn adem in mijn keel stokte. Charlo Spencer. Daar stond hij. Daar, tegen de muur geleund. Fiona stootte me aan. Daar staat hij. Ik zag hem en ik wist wie ze bedoelde. Het had niemand anders kunnen zijn. Na alles wat ik over hem had gehoord. Na alles wat ik me van hem had voorgesteld. Hij was met een groepje, maar toch helemaal op zichzelf. Zijn handen in zijn zakken, met zijn duimen gekromd over de spijkerstof en een peuk in zijn mondhoek. Ik vond het toen, en ik vind het nu nog, sigaretten zijn sexy. Ze zijn de stank en de kanker waard. Zwart leren pilotenjack, broek met kokerpijpen, mocassins. Hij droeg wat iedereen toen droeg, maar het uniform was speciaal voor hem gemaakt. Naast hem zagen de andere jongens er knullig en onbeholpen uit. Vrij lang, ruig en relaxed. Verzonken in zijn eigen wereld. Maar hij wist dat we naar hem keken. We hadden met z'n allen in een kring gedanst. Met onze jassen en truien en tasjes op de grond voor ons. En ik zweette een beetje. En ik voelde het zweet toen ik Charlo zag. Dat was geen nieuwe vlam. Dat was geen David Cassidy of David Essex die daar stond. Dit was seks. Ik wilde naar hem toe lopen en hem grijpen. Hij nam de peuk uit zijn mond. Ik voelde hoe zijn lip een beetje meegaf voor hij losliet en blies een schitterende rookwolk in het licht. Die duwde de oude rook opzij en schoot omhoog naar het plafond. Toen stak hij de peuk weer in zijn mond en zijn hand weer in zijn zak. Hij was elegant. Het woord lijkt hier niet op zijn plaats, maar dat was hij.
Roddy Doyle, The Woman Who Walked Into Doors. De vrouw die tegen de deur aanliep. Jerry Aartslag, een fragment. Ja, als je dat leest, dan heb je geen idee wat er nog allemaal haar te wachten staat. Nee, dit is idyllisch. Sexy sigarettenrokende man.
Ja, dus dat is het grote contrast in die roman. En dat was ook... Ik ben de roman beginnen lezen, want hij lag al thuis. En ik had het nog niet gedaan toen ik het bericht kreeg van Hans Bruneel van Lot, muziektheater, dat Chris de Voort en Guy Cassiers daarvan een opera zouden gaan maken. En of ik geïnteresseerd was om die bij ons in première te laten gaan. Ik heb dan vliegensvlug dat boek gelezen. En ik heb gezegd, ik wil dat absoluut doen. En het mag nergens anders in première gaan dan bij ons, want ik ben gek op dat boek. Dan hebben Chris de Voort en Guy Cassiers aan die roman gesleuteld, in overleg met Roddy Doyle trouwens, om er een opera-libretto van te maken. Maar er is een heel bijzondere vorm uitgekomen, die toen, we spreken over het jaar 2000, 2001 denk ik, heel vernieuwend was in de opera. Er waren twee personages op de scène, een zangeres, Claire McFadden, en een actrice, maar die speelden allebei Paula Spencer.
De
vrouw die geslagen wordt, ja, en die tegen de deur aanliep. Maar alle andere karakters die waren in een beeldtaal verwerkt. Charlo en de kinderen en haar zus, dat waren allemaal karakters. En karakters die eigenlijk vervormd werden nagelang de emoties veranderden. En zo ontstond die dialoog met de muziek die daarbij kwam. Deels gezongen en deels geacteerd. En je kreeg een totaal nieuw spektakel. Trouwens, een van de meest succesvolle daarna, jaren rondreizende muziektheatercreaties van begin jaren 2000.
Van jazzmuziek, daar moet je heel veel van hebben. Sommige vind je eigenlijk toch wel heel stereotyp, heb je eens een keer gezegd, Jerry, zo is het, hè?
Ja.
Ik weet dat je gek bent van Coltrane en zo, maar ik dacht, nee, ik ben een beetje recalcitrant. We gaan hem Sarah Vaughan laten horen en Count Basie Orchestra. Wat denk je daarvan?
Dat vind ik fantastisch. Ook dat is weer die platen van in mijn kindertijd in de platenkast thuis. Hoe kon je het weten? Mijn vader die was gek van Count Basie. En ik was gek van Sarah Vaughan. En die twee samen, ja, dat ging dan.
Voilà. Ooh,
Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, the melody. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall when stars are bright. You are in my arms, the night is
Als je een vrouw was, Gerry Aars, dan had ik nu met jou zitten dansen Sarah Vaughan en Count Basie Orchestra. Wauw. Wat is jouw credo?
Ik geef niet op. Dat dateert van toen ik in het zesde studiejaar zat. In de lagere school, de stedelijke school van de Battelse Steenweg in Mechelen. We hadden daar een heel bijzondere leraar. Die kon zijn klas stimuleren door een soort van game avant la lettre uit te werken. Je moest namelijk een ontdekkingsreiziger kiezen. En aangelang wat je allemaal deed, dan won iemand op het einde van het schooljaar de race rond de wereld als ontdekkingsreiziger. Je kon dat door goede punten te halen, maar door ook iets bijzonders te doen. En ik heb heel lange tijd tweede gestaan. En ik wou winnen. Maar ik wist toen ook dat je met andere dingen punten kon verdienen. Dus ik heb dan ingediend dat ik gitaar had gespeeld op de televisie. En daarvoor kreeg ik een bonus en ik won het game. Dus ik was dan de beste leerling van de klas. En daar was het mee om te doen, om niet op te geven, om altijd niet als polydor te eindigen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.